Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. U hoort nog een licht hoesje, restant van corona. Ik ben Kees van den Bos. Pokeren met vluchtelingen aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen gaf ons dagenlang mensonterende beelden te zien. Honderden, duizenden mensen levend in de kou, in een oerbos. Polen hield dapper stand tegen de chantage die dictator Lukashenko probeerde. Dat was het beeld. En zo wordt het ons voortdurend verteld. Maar klopt dat ook? Thomas Spijkerboer schrijft deze week in De Groene een ander verhaal. En nu zit hij hier om ons daarover te vertellen. Welkom in de podcast, Thomas. Je moet niet alleen knikken, want anders dan zien de luisteraars dat niet.
Ik moet dan zeggen, oh, fijn om hier te zijn.
Ja,
Ik moet met mijn lepeltje in een kopje koffie roeren, zodat ze kunnen horen hoe gezellig het is.
Kijk, ja. We gaan enorm vooruit. Voordat we inhoudelijk gaan praten, wil ik even iets over jou vertellen aan de luisteraar. Wie is Thomas Spijkerboer? Is dat in jouw vraag?
Dan vraag je eigenlijk aan mij om daar iets over te vertellen.
Ja.
Ik ben hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit.
Hier in Amsterdam, al 20 jaar.
Ja.
En daarvoor ooit ook vreemdelingenadvocaat geweest.
Ja, dus heel lang daarvoor, tussen 86 en 93.
Ja. En jij vestigde hier in Amsterdam het Centrum voor Migratie en Vluchtelingenrecht. Wat een nogal gekend onderzoeksinstituut is. Je kijkt er een beetje vragend bij, zeg ik iets verkeerd?
Omdat we internationaal zijn, hebben we een Engelstalige naam.
Ja.
De Amsterdam Center for Migration and Refugee
Law. Ja, dat heb ik verteld, ja.
En dat is inmiddels een van de grootste clubs op het vakgebied ter wereld.
Ja. Ja, goed, je weet waarover je spreekt, zal ik maar zeggen.
Daar ga ik vanuit,
ja. Ja. We gaan naar de grens tussen Wit-Rusland en Polen. De situatie ontspant een beetje. Gisteren zag ik het nieuws dat eurocommissaris Ylva Johansson zegt dat de vluchtelingen nu allemaal in een hal opgevangen worden. Dus die verschrikkelijke beelden van buiten die zijn weg en een aantal neemt af, want Lukashenko schijnt ook weer vluchten terug naar Irak te organiseren. Maar even naar een paar dagen daarvoor. Toen was er sprake van hybride oorlogvoering. Die term werd er gebruikt. En Europa heeft de rug recht gehouden. De crisis is bezworen. Wat denk jij daarvan?
Ik denk dat het een korte termijn gevolg is van lange termijn beleid. En in de media en politici die richten zich alleen maar op die korte termijn. En daarom zien ze een crisis en zien ze iets onverwachts. En zien ze een slechterik, Lukashenko. En een groepje dappere galliërs, dat zijn dan de Polen, die stand houden. En ik denk dat een verkeerd begrip is van de situatie. En dat je, als je er zo tegenaan kijkt, dan weet je zeker dat je dit over een tijdje weer hebt. Want dit is niet nieuw, hè. Het is ook gebeurd aan de Marokkaanse grens eerder dit jaar, Turkije, vorig jaar Libië daarvoor. Dus dit is een vast onderdeel.
Ja.
En ik denk dat je moet afvragen hoe het eigenlijk komt dat dit gebeurt.
Ja. Maar dus het beeld zoals ik dat net schetste en zoals dat in de kranten staat, wij tegen die verschrikkelijke Lukashenko, dat klopt niet.
Nou, er zijn, kijk, als je naar de korte termijn kijkt, Dan zie je Lukashenko die migratie instrumentaliseert, als instrument van buitenlandse politiek gebruikt. Wat de media vergeten en wat ze eigenlijk ook op die korte termijn best zouden kunnen zien, is dat ook Europa migratie instrumentaliseert, gebruikt als instrument van buitenlands beleid. Polen komt het prima uit dat er nu een crisis is, want die hadden wat gedoetjes rond hun abortuswetgeving en rond de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En Europa staat nu toch maar weer mooi pal achter Polen. De bewegingsruimte voor de EU om iets te doen aan die schandalige abortuswetgeving, al helemaal aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, nou, die is kleiner geworden. Dus Polen vindt het allemaal prachtig en doet opgewekt mee aan het, het produceren van die pakkende plaatjes die nu ook bij mijn artikel in De Groene staan, zag ik een beetje tot mijn schrik. Dus de instrumentaliseren komt van beide kanten. En dat zouden de media eigenlijk best mogen zien. Het verhaal valt helemaal weg, want iedereen gaat mee in het frame van hybride oorlogvoering. En ook wel een schurk is die Lukashenko toch. Wat hij ook is, maar het is niet de enige schurk in het spel.
Maar laten we eens kijken naar de alternatieven. Sorry, had Polen de vluchtelingen binnen moeten laten?
Dat staat maar liefst 11 keer in de EU-procedure wetgeving. Asielprocedurewetgeving, dat als iemand aan de grens asiel vraagt, dan mag je hem aan de grens houden. Dus je hoeft hem niet tot je grondgebied toe te laten, maar je moet wel kijken of die persoon soms in aanmerking komt voor asiel. Polen doet dat niet en Europa steunt Polen daar voluit in. Ja. Eigenlijk voluit. Dat betekent dat de Europese Unie en de Europese Commissie gewoon het Europese recht en ook het internationale recht, dus zijn eigen recht, door de wc spoelt.
Maar dat is nog wel wat. Dus ze schenden hun eigen asielwetgeving.
Ja, dat is ook niet nieuw. Dat is ook aan de Grieks-Turkse grens gebeurd in maart 2020. Er zijn ook mensen doodgeschoten. Daar hoor je de EU niet over. En de EU stond ook toen pal achter Griekenland. Dus dat neemt steeds steviger vorm aan.
Ja, oké, maar het beeld wordt wel anders. Kijk, die Lukashenko is geen leuke meneer. Daar hoeven we het niet over te hebben. En die probeert eens wat. En dat doet hij gewoon schaamteloos ten koste van het lot van andere mensen. Maar de reactie van Polen en van de Europese Unie is dus eigenlijk gewoon illegaal.
Ja, en bovendien vind ik eigenlijk ook, ik heb ook nog wel een kanttekening bij het idee dat Lukashenko misbruik maakt van onschuldige mensen. Dat zijn mensen, een van de interviews die ik las, was een Syriër die al een tijd in Libanon zat. Syriërs zitten klem in Libanon, die kunnen geen kant op. Dus die willen daar weg. Die hebben hele goede redenen om daar weg te willen. Omdat Libanon gewoon te vol is. En Libanon is 1/3 van de bevolking is vluchteling. Dat kan gewoon niet. Nou, Europa laat Syriërs daar aan hun lot over. Dus die mensen die willen weg. En dit was een optie. Het was helemaal niet zo'n gekke optie. Want het was wel duur, maar ook weer niet zo duur. En het was een stuk veiliger dan in zo'n ellendig bootje de Egeïsche Zee over. Mm-hmm. Dus die mensen wisten ook wel min of meer wat ze deden. Ze voelden zich wel bedonderd, omdat het niet, als het niet lukt. Maar ze wisten min of meer wat ze deden, want via sociale media wisten ze goed wat er gebeurde. En dachten, nou, dit is helemaal niet zo'n gekke optie. Dus ik vind het onzuiver om, lelijk woord, de agency van de vluchtelingen zelf helemaal weg te halen. Het zijn niet alleen slachtoffers, het zijn ook mensen die een kans zien in dit een beetje aparte gedrag van de Belarusische regering.
Ja, ja. Nou zeg jij, dat komt ook omdat we nu een crisis noemen, omdat we inzoomen op dit verhaal. Maar als je kijkt naar het grotere plaatje, dan gaat het over een tijdje weer gebeuren. En dat is een paar maanden geleden ook gebeurd. Kijk eens naar dat grotere plaatje. Schat, dat is voor ons.
Wat je ziet is dat de landen om Europa heen, nu Belarus, eerder Marokko, eerder Turkije, eerder Libië, Tunesië, dat zijn landen die Europa heeft de afgelopen 30 jaar bedacht, die landen moeten gaan doen wat wij niet willen. Namelijk migratiebeleid gaan voeren. Dus Europa is er bezorgd over dat mensen via de luchtvaartverbindingen die we zelf zo belangrijk vinden, die we zelf zo graag zouden gebruiken, en ach, wat kijken we er naar uit om dat na afloop van COVID weer gewoon te kunnen doen zoals we het gewend waren. Dus wij willen heel graag gebruik maken van internationale verbindingen via de lucht en via veerboten. En we vinden het geen goed idee als mensen uit arme landen daar ook gebruik van maken. Nou, daar is een systeem voor opgezet de afgelopen 30 jaar. Dat is niet iets van vandaag of gisteren. Dat heeft 30 jaar geduurd, dat is 30 jaar gewerkt. Om te zorgen dat die verbindingen heel goed zijn. Nou, Schiphol is daar, Nederland is daar een van de voorbeelden van. Schiphol is enorm gegroeid. En Schiphol is een van de best verbonden luchthavens die er zijn. Je kunt vanaf Schiphol naar heel veel plekken rechtstreeks reizen. Heel makkelijk voor ons.
Ja, als je rijk en wit bent met name.
Ja, precies. Of als je, zoals ik, een baan hebt waarvoor je veel in het buitenland moet zijn. Echt fantastisch. Heel fijn om ernaast te wonen. Maar al die arme mensen, die willen we niet op Schiphol hebben. Want als ze hier eenmaal zijn, dan raak je ze moeilijk weer kwijt. Dus we willen dat ze hier niet komen. Nou, we hebben gezorgd dat ze niet die vliegtuigen inkomen door visumverplichtingen te harmoniseren de afgelopen 30 jaar. En te zorgen dat luchtvaartmaatschappijen de grensbewaking doen bij het inchecken. En dat de paspoorten en de documenten technisch zo goed zijn dat ze dat ook kunnen. Dat ze mensen kunnen tegenhouden.
Groot succes, hè? Er komen bijna geen vluchtelingen meer binnen via luchthavens.
Ja, ik heb twee datasets van Eurostat tegen elkaar gehouden. Namelijk het aantal passagiers wat van buiten de EU naar Europese luchthavens leidt. Dus dat heb je het aantal inkomende mensen.
Ja.
En het aantal mensen de toegang wordt geweigerd op luchthavens omdat ze niet gedocumenteerd zijn. En je ziet dat maar 0,03%, dus dat is 3 per 10.000 mensen, wordt geweigerd omdat ze niet de goede papieren hebben. Dat is een krankzinnige handhavingssucces.
Ja.
Bij de Belastingdienst worden ze draaierig bij dit soort dingen. Dat halen ze nooit. Dat is uitstekend gelukt om mensen, dus om mensen uit arme landen uit het internationale mobiliteitssysteem te weren. Ja. Maar die mensen die reizen wel. Bijvoorbeeld omdat ze asiel willen hebben en daar ook in een stevig deel van het geval ook best een goed verhaal bij heeft. Of omdat ze weten dat er in Europa vraag is naar arbeid. Dat zien we nu heel, heel scherp. Dus ze reizen. En dan reizen ze dus via die vervelende bootjes of via, via opleggers van vrachtwagens. Dat willen we ook niet. En daarom hebben we bedacht in de afgelopen 30 jaar dat we die landen aan de randen van Europa, daar gaan we allemaal samenwerkingsverbanden mee aan, zodat zij mensen, als ze toch naar Europa komen, terugnemen zonder gedoe. Liefst ook niet alleen, hun eigen onderdanen, maar ook, het is fijn als Marokko, ook Senegalezen en Nigerianen terugneemt. En nog liever willen we dat die landen zelf al mensen buiten hun grenzen houden. Dus dat die de grensbewaking doen die wij zo lastig vinden.
Het voorbeeld van zo'n afspraak is in 2016 de Turkije-deal.
Ja,
toen zou je kunnen zeggen, zat er ineens een soort lek ergens in het systeem. Er kwamen, ondanks dat niet de bedoeling was en nu ook niet meer gebeurt, kwamen er duizenden vluchtelingen binnen. De beelden kennen we allemaal nog. Het begon allemaal op bootjes op de Middellandse Zee. De voettochten door Europa. Dat moest stoppen. Want daar moeten we misschien zo nog over hebben. Dat is dan het beeld. Dat kan zo niet langer. Een onhoudbare toestand. En toen hebben we met Turkije afgesproken. Als jullie ze nou opvangen en tegenhouden, dan krijg je van ons 6 miljard.
Ja. Het was niet een plotseling lek. Het was niet zo dat alles in orde was en er plotseling iets fout ging. Plotseling de stop uit het bad werd getrokken door Turkije.
Nee.
Ook hier zag je dat sinds 2011 er in Turkije, Libanon en Jordanië een toenemend aantal Syrische vluchtelingen was. In Syrië is de helft van de bevolking is op de vlucht. Een kwart binnenlands en een kwart buitenlands. Dat is een ongekend aantal mensen. Die mensen die zitten in Turkije, Libanon en Jordanië. En de internationale gemeenschap, de EU voorop, laat die mensen aan zijn lot over. Dus je ziet de financiering eigenlijk teruglopen. Maar de helft van het geld wat nodig is om Syriërs te huisvesten en onder te brengen en onderdak te bieden in de regio, wordt geleverd door de internationale gemeenschap. En de EU is daar natuurlijk de eerste die je daarop aankijkt.
Ze geven daarvoor te weinig geld.
Ze geven ongeveer de helft van het geld wat er voor nodig is. Ja. En ook dat is een langdurig gemiddelde. En toen ik in 2014 in rapportages uit de regio las dat, ik kan me nog twee voorbeelden herinneren, voedselpakketten worden alleen nog maar uitgedeeld aan gezinnen met, ik geloof, meer dan 3 kinderen. En de ander was, kinderen mogen nog maar om de dag naar school. Omdat de scholen vol zijn. Nou, toen zeiden collega's en ik tegen elkaar, nou, nu komen ze. Dit zijn signalen van, die Syriërs zitten daar een paar jaar, hun spaargeld is op. Ze moeten kiezen wat ze doen. Dan gaan ze zich in de regio proberen in te graven. Omdat ze zien dat ze niet terug kunnen. Of gebruiken ze hun laatste geld om naar Europa te gaan. Nou, dit is een onmiskenbaar, een niet mis te verstaan signaal voor ze. Dat ze weg moeten daar, omdat het zo niet langer gaat. En dat zie je dan ook gebeuren. Dus het was geen lek. Ook de toename van het aantal mensen wat de zee overstak, was een gevolg van bijzonder kortzichtig Europees beleid. Goed, dat was even een kanttekening bij jouw vraag.
Ja, het is altijd weer goed om die kanttekening te maken. Ja. Overigens even tussendoor. Ik weet niet of dat ook op jouw koptelefoon zit. Daar zit nogal wat achtergrondgeluid, maar dat heeft ermee te maken dat hier in de buurt van aan de Singel in Amsterdam nog wel gewerkt wordt.
En daar zijn we allemaal alleen maar voor dat er gewerkt wordt.
Zo is dat. Maar ze moeten het wel zachtjes doen als wij een podcast maken, maar ga je gang.
Ja. De Turkije-deal is een voorbeeld van samenwerking met derde landen. Niet het eerste, niet het enige. Met Libië zijn er ook al sinds 15 jaar, dit soort samenwerkingsvormen. Maar de deal met Turkije was, jullie houden vluchtelingen tegen. En de EU doet in ruil daarvoor drie dingen. We geven jullie geld, dat heeft de EU ook gedaan. We herstarten met grote snelheid, een kickstart heet het. De toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de EU, die al sinds 1963 aan de orde zijn. En ten derde schaffen we de visumplicht voor Turken af. Dus de toeristenvisum is niet meer nodig. De EU heeft wel dat geld gegeven. Dat is 6 miljard euro, dat is een heleboel geld. Maar per vluchteling is dat 1500 euro voor 5 jaar of zo. Dus dat is echt heel rijk, wordt Turkije daar ook niet van. Maar dat heeft de EU wel volgens afspraak gedaan. Die andere twee dingen, die zijn in de ijskast gezet toen er in juli 2016 een poging tot een staatsgreep was in Turkije. En de Turkse regering daar nogal hardhandig tegen optrad. En de EU zei, oh potverdorie, ons schiet ineens weer te binnen dat we de Turkse regering eigenlijk een heel naar autoritair regime vinden. Dus we doen dat even niet. Dat was voorzienbaar dat de visumkwestie en de toetreding, dat ergens zou stranden, want dat wil de EU helemaal niet. En de Turkse regering bood daar werkelijk een prachtige aanleiding voor, omdat ze zich inderdaad nogal tekeer gingen.
Ja. Ja, ik ga het even in een wat groter plaatje zetten, wat jij eigenlijk ook al gedaan hebt, maar ik wil het ook laten horen. Ik begin afgelopen maandag, dus 2 dagen geleden, in het journaal, toen trof me dit bericht.
Ja, migranten als politiek drukmiddel was allemaal te zien de afgelopen weken op de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Maar het gebeurt op meer plekken. De Turkse president Erdogan zette afgelopen jaar korte tijd de grens naar Griekenland open voor migranten. De schijnwerpers daar zijn nu weg. Maar nog iedere dag proberen migranten en vluchtelingen via de Turks-Griekse landsgrens de EU binnen te komen.
Niet 1 keer, niet 2 keer, maar 3 keer werden deze Syriërs met geweld de grens overgeduwd. Eerst door de Griekse grensbewaking. Vervolgens wilde de Turkse grensbewaking ze niet meer binnenlaten en dwong ze terug naar Griekenland. En de Grieken stuurden ze op hun beurt weer naar de Turkse kant. 5 mensen uit de groep van 60 migranten zijn vermist, waarschijnlijk verdronken.
Dit is hem, de Evros Rivier. Een hevig gemilitariseerd gebied, zowel aan de Turkse als aan de Griekse kant. En daar ligt meteen het probleem. Het is een soort niemandsland, waar niemand bij kan. NGO's kunnen er niet bij. En journalisten als wij mogen er ook niet naartoe.
Getuigenissen van migranten worden verzameld door de Oostenrijkse hulporganisatie van Nathalie Gruber. Ze noemt wat hier gebeurt pingpongen met mensenlevens.
The violence that we've been recording recently is insane. And I think most people in Europe can't imagine what is happening on these borders. Where people are literally tortured just for trying to access the asylum system, which is enshrined in law.
Dus wat Nathalie Grube van de hulporganisatie zegt, mensen worden gemarteld terwijl ze eigenlijk niks anders doen dan waar ze recht op hebben, namelijk asielvragen in Europa. Dat is wat jij bedoelt, hè, met we zadelen andere mensen met in dit geval weer Turkije. Een ander voorbeeld, en dan ga ik weer verder met jouw gesprek, Thomas. Een ander voorbeeld werd gegeven in Nieuwsuur in juli van dit jaar. En het gaat dan over een situatie van een paar weken daarvoor, dus juni ongeveer.
En een paar weken geleden gebeurde plotseling dit bij de grens tussen Marokko en Spanje. Plotseling staat het hek open. Marokkaanse bewakers wijzen zelfs migranten de weg naar Spanje. En ze komen met duizenden tegelijk. Jonge mensen, vaak in economische nood, rennend naar Europa. Door Marokko ingezet als wapen in een politieke strijd. In 48 uur lukt het zo'n 9000 migranten rennend en zwemmend Spanje te bereiken. Het begon met een diplomatieke crisis en draaide om deze commandant, Brahim Ghali, een vijand van Marokko. Ghali strijdt voor de onafhankelijkheid van de westelijke Sahara. Spanje liet toe dat Ghali in een Spaans ziekenhuis werd behandeld wegens ernstige coronaverschijnselen. Voor de Marokkaanse regering onacceptabel. En dit leek de reactie. Honderden minderjarigen werden de grens overgelaten. Jongens van soms 12, 13 jaar. Marokko knapt het vuile werk op voor de EU en houdt mensen tegen. En daarnaast houdt de Marokkaanse inlichtingendienst ook mogelijke terroristen in de gaten en informeert zodra er bewegingen zijn richting de Europese Unie. Maar dit geeft Marokko ook veel macht.
Maar dit geeft Marokko ook veel macht. Het is volgens mij precies wat jij ook zegt, Thomas.
Nou, ik denk dat je nog een volgend stapje terug moet doen. En je moet afvragen, waarom zou Turkije, Marokko, Tunesië, Libië, Egypte, Algerije, waarom zouden die bereid zijn om bufferstaat te zijn voor Europa? Waarom zouden die het migratiebeleid van Europa willen uitvoeren?
Ja, wat is hun belang?
Nou, dat is er eigenlijk niet. Ze hebben eigenlijk geen belang bij doen wat Europa wil. Want waarom zouden ze het doen? Waarom is het voor hun interessant om hun eigen onderdanen tegen te houden? Terwijl ze er eigenlijk best baat bij hebben. Als die naar Europa gaan, daar geld verdienen. Dat is voor landen een grote bron van inkomsten. Het geld wat die mensen naar huis sturen. De investeringen die ze doen als ze met pensioen gaan of als ze klaar zijn in Europa. En het levert ze een aantal nadelen op. Het is politiek nadelig voor landen. Zeker als ze daar zoiets naars hebben als een werkende parlementaire democratie. Of althans een publieke opinie die gewicht in de schaal legt. Want het terugsturen van eigen onderdanen is niet populair. In Algerije is er veel activisme rond mensen die verdrinken. En die verdrinken door dat Europese beleid. Hè. Dat gebeurde vroeger niet. Ook dat is iets van de afgelopen 30 jaar. Ja. Binnenlands leidt het tot nogal wat repressie en mensenrechten schendingen. Daar zijn civil society, NGO's maken zich daar boos over. Er zitten allerlei nadelen aan voor die landen. En eigenlijk geen voordelen. Dus dan moet je gewoon, denk ik, als eerste afvragen, waarom zou een land meewerken? Nou, als je nou denkt aan een land als Servië, dat is ook zo'n bufferstaat. Die maakt een reële kans om toe te treden tot de EU. Dus die zitten heel netjes op. Die doen precies wat er gevraagd wordt. Dan heb je nog een land als Oekraïne, maakt geen kans op toetreding tot de EU. Maar Oekraïners hebben geen visum nodig voor de EU. Dus de Oekraïne wil heel graag meewerken. En een van de dingen die ze beslist moeten doen is het Europese migratiebeleid uitvoeren.
Dus Europa verleent gunsten of zet gunsten in het vooruitzicht voor Servië, voor Oekraïne.
Ja.
En dan gaan ze zich gedragen zoals wij dat willen.
Precies, dan springen ze keurig door onze hoepeltjes. Turkije is visumvrijdom in het vooruitzicht gesteld, dat is niet gebeurd. Dus daar is de EU die wortel kwijt. En verder heb je alleen maar hele beperkte wortelen en stokken. Dus je kan geld geven, maar bij Turkije gaat dat naar Syrische vluchtelingen. Dat is wel fijn voor Turkije, dat Europa een beetje meedoet. Maar Turkije heeft daar zelf niet zo heel veel aan. In landen als Tunesië en Marokko worden allerlei technologische projecten uitgerold om migratie te helpen beheersen. Dus allerlei prachtige IT-systemen en biometrische bevolkingsregistratie, waar Europa sowieso. Dat zien we heel graag in derde landen. Dan kunnen ze ook een beetje de zaak in de smiezen houden. Ja, dus je hebt dat soort dingen, maar eigenlijk is dat een heel beperkt belang. En verder worden er sancties uitgedeeld. Dus Algerije krijgt. Frankrijk heeft het aantal visa wat aan Algerijnen wordt verleend. Verlaagd. En voor Tunesië ook, als straf, omdat ze niet meewerken met het uitzetten van wat Frankrijk zegt dat Algerijnen en Tunesiërs zijn. Ja. Ja, dus je ziet die wortel en stok, maar landen vinden het gewoon. landen als Marokko en Tunesië, Turkije, laat staan landen verder weg als Niger en Mali en Burkina Faso. Die vinden ten eerste dat onderliggende systeem helemaal niet eerlijk. Van de Europeanen mogen overal heen en wij niet. Als je kijkt naar hoge ambtenaren of naar politieke leiders in die landen, die hebben er niet zo'n last van, want die krijgen die visa wel. En als dat soort delegaties in Brussel wordt ontvangen, worden ze in hele fijne hotels gestuurd en krijgen ze een mooie dagvergoeding, kunnen ze leuke dingen van doen. Die hebben er niet zo'n last van. Maar ook zij weten door hun familieleden en mensen met wie ze dagelijks contact hebben, dat het een heel unfair systeem wordt gevonden. Dus, en dan wat Europa wil, is dat die landen meehelpen aan het handhaven van dat systeem. Dat is eigenlijk al, moet zeggen, onderliggend probleem nummer één. Het systeem wat Europa wil handhaven, dat is bezien vanuit die landen een oneerlijk systeem. Henk van Houten heeft het global apartheid genoemd. Dat is een beetje een zware term, maar die is eigenlijk best verhelderend.
Wij willen over de hele wereld reizen, maar de hele wereld moet niet naar ons toe komen.
Nee, dat is precies. Dat wordt een van de voorbeelden toen het doordrong, was toen ik sprak met een Malinese aardrijkskundeleraar van 31. En die schreef naast zijn werk een proefschrift. En hij heeft een baan, een gezin, een huis. Hij slaagt erin om daarnaast ook nog te werken aan een proefschrift. Het gaat hartstikke goed met die vent. En hij vroeg een visum aan, een bezoekvisum voor Frankrijk, om naar een congres te kunnen. Om daar een paper te kunnen presenteren. Dat werd geweigerd omdat er vestigingsrisico was. En die man was niet heel emotioneel of zo, maar een soort van verstilde woede. Joh, ik kan best zonder dat congres, maar wat speelt er zich in jullie hoofden af? Dat je denkt dat ik geen groter verlangen heb dan illegaal te worden in Frankrijk. Wat is er mis met jullie? En ik denk dus dat is een voorbeeld van dat heel brede gevoel van het is gewoon oneerlijk wat jullie doen. Nou, dan vraag je ook nog landen om daaraan mee te werken en om impopulaire maatregelen te nemen. Het sluiten van de EU wil verdragen sluiten met Tunesië bijvoorbeeld, dat ze illegale terugnemen. Dat is politiek een heel heikel ding. Dat maakt je erg impopulair mee in het land. Dus landen hebben eigenlijk niet zoveel reden om mee te werken. Uh-huh. Dat betekent dat Europa eigenlijk zijn hele migratiebeleid baseert op het idee dat er bufferstaten rond Europa zijn die wel willen doen waar wij niet zo goed in zijn, namelijk een migratiebeleid voeren.
Of waar wij ons ook voor schamen misschien wel, dat we dat niet zo open.
Nou, die schaamte is wel weg, geloof ik. Zeg, lieve help. Ja. En er worden gewoon, er is sprake van grootschalige schending van onze eigen regels. En de Europese Commissie die zegt, duimen omhoog, recht zo die gaat. Ja. Dus die schaamte, daar merk ik niet zoveel van. Maar dus, je zet al je kaarten erop dat andere landen jouw beleid gaan uitvoeren, terwijl die landen daar geen enkele reden voor hebben. Dat maakt je heel kwetsbaar, want je kunt ze soms wel even motiveren om dat te doen met allerlei wortelen en stokken. Maar er hoeft maar dit te gebeuren. Of ze denken, nu doen we het toch even niet.
Ja.
En dan heeft Europa weer een crisis.
Ja.
En inmiddels beginnen de Muammar Gaddafi was de eerste die dat ontdekte, dat als je dat goed in de media deed, in de jaren 2008, 2009, als ik het me goed herinner. Als je dat goed in de media brengt, kom je daar een heel eind mee. Dan werd hij ook op staatsbezoek ontvangen in Rome en zo. Dat was allemaal mooi. En inmiddels ontdekken steeds meer buurlanden dat daar gewoon wel wat, dat je best eens wat kan proberen. En dat je daar een heel eind mee komt.
Oké, het beeld is duidelijk. Europa heeft zich verlaagd, je kunt zeggen, tot een soort koehandel met bufferstaten. In een poging om met veel geld af te kopen dat we niet willen dat er te veel arme mensen naar ons toe komen. Dat we eens kijken naar het alternatief. Het is duidelijk dat dit mensonterende toestanden oplevert. Het Europese migratiebeleid is failliet, zou je kunnen zeggen. Ook als je ziet de situaties op Lesbos, op de kampen. Dat is schandelijk toch om dat te moeten dragen als Europa. Ik zie jou niet van harte ja schudden.
Nou, ik heb altijd een beetje moeite met al te zwaar de zaak moreel aanzetten. Het is allemaal heel erg en dat is ook heel vreselijk. Maar het werkt ook gewoon niet. En dat tweede, het klinkt een beetje cynisch, van alsof het wel zou mogen als het wel werkte. Mm-hmm. Maar het werkt ook gewoon niet.
In de zin van?
Je blijft crises houden, je blijft migranten hebben. Zolang er hier vraag op de arbeidsmarkt is, komen er gewoon mensen. Mm. En zolang je miljoenen Syriërs in de regio laat stikken, gaan ze lopen op een goed moment. Ja. En dus het werkt ook gewoon niet. Ik denk dat het nou heel belangrijk is om niet alleen te zeggen, moreel kan dit niet, juridisch kan dit niet, maar ook het werkt gewoon niet. En je moet iets beters verzinnen. En dat kan ook gewoon.
Nou, daar wou ik de laatste minuten van dit gesprek aan besteden. Dat kan ook gewoon. Maak eens een begin.
Ik denk dat je moet afvragen of je die global apartheid, of je daar. Het is een systeem waarvan ik de legitimiteit niet goed rondkrijg. Dus daar zul je naar moeten kijken. En vooraf, je moet naar de lange termijn kijken. Dit is een korte termijn manifestatie van een lange termijn probleem. En Europa kijkt op het ogenblik alleen maar naar die korte termijn. En daar vallen alleen maar lelijke en onaangename dingen te verzinnen. Maar je moet in ieder geval ook naar die lange termijn kijken. En daar is geen agenda. Daar gaan de gedachten ook helemaal niet over.
Daar kijkt niemand naar.
Nee, het eerste is, je moet die global apartheid, daar moet je verzinnen hoe je daarvan afkomt. Dat is niet in één keer, niet in één dag geregeld. Want dat is in lange periode is dat aangelegd. En hoe je dat verandert, is voor mij een vraag. Maar ik denk dat Europa zich moet afvragen, vinden we dit een legitiem systeem? Ja, ja. Of nee? Ik zie zelf niet hoe je dat zou kunnen rondkrijgen.
Nou, dat lijkt me ook niet makkelijk. Maar komt het niet voort, zo wordt het vaak gepresenteerd volgens mij, als uit angst, als we dat niet doen, stroomt het hier vol met vluchtelingen.
Nou, laten we eens kijken, laten we daar eens naar kijken. Ik denk dat een tweede belangrijke component is dat je zelf eens een echt migratiebeleid gaat voeren. En niet alleen maar het permanente crisisgepaniek. Wat je ziet, ook het Nederlandse asielbeleid is daar een voorbeeld van. Dat de constante tekort aan opvangplekken is gewoon. Het is een denkfout in de planning. Dat je altijd denkt, jongens, nu hebben we het onder controle. Nu komt echt helemaal niemand meer.
Ja. En dan zitten we weer in Heumensoord in een tentenkamp.
Ja, en dan zitten er in Ter Apel weer mensen op straat. En ja. dat is niet nodig. Dus je moet een langetermijn migratiebeleid gaan ontwerpen. Dat heeft twee elementen. In het asielbeleid zie je dat Europa wordt overvallen door groepen vluchtelingen als Europa de opvang in de regio laat versloffen. Dat hebben we bij de Syriërs gezien. Het is echt bijna een laboratoriumvoorbeeld. Omdat Syrië zo'n heftig conflict was, wat zo plotseling opvlamde. En zoveel mensen, dat is ongekend, dat de helft van de bevolking van het land in Europa's achtertuin op de vlucht slaat. Nou, dan zie je dat 11 miljoen mensen op de vlucht, ongeveer de helft daarvan binnen Syrië en de andere helft in de buurlanden. En Europa betaalt. Maar ongeveer, de wereldgemeenschap betaalt maar ongeveer de helft van wat het kost. Dus mensen zitten daar echt, echt helemaal klem. En ten tweede, in een land als Libanon, waar als je goed telt, 1/3 van de bevolking vluchteling is. 1/3, we zitten hier met z'n drieën aan tafel, 1 van ons is vluchteling. Dat kan gewoon niet. Daar moet massaal hervestigd worden. En ja. als je financiert en je massaal hervestigt, en als je daar, nou, het is begonnen in 2011, als je daar in 2014 mee was begonnen, toen je concludeerde dat het in Syrië niet snel voorbij was en dat het zo niet langer ging, dan had je wel grote aantallen gehad, maar had je die mensen gepland kunnen laten komen, was je niet plotseling geconfronteerd met plekken waar je, hadden ze niet naar Heumensoord gehoeven, had je dat goed kunnen organiseren met een land of 20, 30.
Ja.
Dus was dat veel beter te doen geweest. Dus je moet echt financieren en echt hervestigen in landen als Libanon, waar het gewoon niet kan.
Veel meer geld naar opvang in de regio.
Nou, ik weet niet of dat veel meer geld kost. Omdat je, als je chaos in Nederland en aan de grens voorkomt, spaar je ook weer een heleboel geld uit. En dat zijn hele dure euro's die je uitgeeft aan chaos maken in Nederland. Dus vluchtelingen, dat kan veel rationeler als je een wat langere termijn visie hebt. En als je niet denkt, niet telkens weer fantaseert dat het vanzelf al overgaat. Verder moet je je interne asielsysteem op orde hebben. Het Europese asielsysteem, althans het heet een systeem, maar is los zand. Dat heeft twee fundamentele problemen. Ten eerste, het Dublin-systeem is oneerlijk.
Het Dublin-systeem betekent
het Dublin-systeem gaat over de vraag welk land verantwoordelijk is voor een asielverzoeker. En dat zijn de landen aan de grens.
Ja, waar je aankomt, het eerste land, daar moet je de asielverzoek afgehandeld worden. Ja. Dat zijn wij dus bijna nooit.
Nee, dat vinden Nederland en Duitsland vinden dat een fantastisch systeem.
Ja.
Omdat wij gewoon niet in de prijzen vallen.
Nee.
Ook in het nieuwe voorstel van het zogenaamd nieuwe voorstel van de Europese Commissie, het migratiepact, wat met veel tamtam is gelanceerd, verandert daar niet zoveel aan. Mm. Dat wordt alleen maar versterkt. Dus er worden sancties gezet op van het ene land naar het andere gaan. Dus Dublin is unfair tegenover lidstaten, dus lidstaten frustreren dat. Italië heeft dat gedaan, Griekenland heeft dat gedaan, Polen zou het doen als hij. Dus landen misdragen zich om Dublin te saboteren. En dat is eigenlijk best begrijpelijk, want het is geen redelijk systeem. Hm. Het tweede probleem is dat vluchtelingen de zaak ook saboteren, want die hebben in Italië wel 20 keer zoveel kans om asiel te krijgen dan Bulgarije. Voor Irakezen of voor Eritreërs ben ik even kwijt. Maar daar heb je statistieken over. Nou, dat is volkomen onredelijk tegenover vluchtelingen. Dus de twee hoofdrolspelers, staten en vluchtelingen, hebben eigenlijk hele goede redenen om de zaak te saboteren. Dan gaat het systeem kapot. Want Nederlandse belastingwetgeving werkt min of meer omdat we het allemaal in grote lijnen wel een redelijk systeem vinden. En van als je meer verdient. Daarom werkt het. Niet omdat er de hele tijd maar iemand met een knuppel naast je staat om te zorgen dat je geld, dat je belasting betaalt. Een systeem, het Dublin-systeem is oneerlijk en het is eigenlijk niet goed geharmoniseerd. Dat moet beter en dat kan ook wel. En er zijn allerlei voorstellen van. Dus bij asiel heb je het opvang in de regio moet beter en je interne systeem moet beter. En dat kan ook allemaal. Hoef je niet heel lang over na te denken en die plannen zijn er al lang. Dat is asiel, maar je hebt ook nog migratie. Er zijn ook mensen die geen vluchteling zijn. Die komen ook en die zitten, als ik het zo zag, aan de nationaliteiten, zaten niet in dat oerbos in Belarus, maar zaten er bij de Marokkaanse grens in mei, juni wel bij. Wat daar speelt, is dat er in Europa werk is. En dat werk, ook als het zwart is, betaalt veel meer dan thuis. En dan kun je dus geld naar huis sturen. En dat is heel rationeel om dat te doen. Je haalt de investering, je haalt de reis er ook uit. En het is ook best wel risico's waard. Dus die zuigkracht van de arbeidsmarkt, die blijft. Die banen zijn er voor een deel doordat Europa zijn arbeidsmarkt heeft geherstructureerd. En dan valt er een aantal kruimelbanen, valt van tafel. En ja, die blijven dan over voor mensen op de zwarte markt. Die vraag is er. Die kun je negeren, dan heb je wat je nu hebt, dan heb je dat chaotische migratiegedoe. Je kunt ook zeggen, nou, die banen willen we eigenlijk op de radar hebben. Die willen we zichtbaar hebben en dan gaan regelen dat er mensen voor zijn.
Je kunt het ook proberen te regelen.
Ja, je moet het boven tafel doen en af van die bijna Freudiaanse vorm van ontkenning van dat die vraag er is. Dat was het systeem voor 1973. He, toen hebben alle Europese landen de arbeidsmigratie beëindigd. Is ook niet een heel erg leuk gezicht, maar zo lelijk als nu en zo chaotisch en zo kostbaar voor Europa als nu, is het niet. Dus je moet kijken of je terug kan naar een systeem waarbij als er vraag is op de arbeidsmarkt die je niet zelf kunt voorzien, dat je daar migranten voor toelaat. Formeel is dat nu wel zo, maar dat systeem is zo versteend. De gevolgen daarvan zie je aan de Europese grenzen.
Ja. Goed. Terug naar het beginbeeld. Hè. De grens tussen Polen en Wit-Rusland. Die mensen in een oerbos. Op een of andere manier spreekt me dat ook nog aan dat ze in een oerbos staan. Dat geeft het ook nog iets. Iets oers, iets bijbels misschien. Waar we dus naar kijken, wat ons gepresenteerd wordt als een hybride oorlogvoering, is eigenlijk een gevolg van ons eigen beleid.
Dit is een korte termijn gevolg van ons eigen beleid. En een van de dingen die me frappeert is dat als Wit-Rusland of Marokko of Tunesië of Turkije of Libië zoiets doet. Als die dit doet, dan noemen we het hybride oorlogsvoering.
Ja.
En als wij het doen, als Europa het doet, dan zijn daar hele chique termen voor. Dan heet het issue linkage of conditionaliteit. Of, Europa doet dit ook. Maar dan vinden we het heel redelijk en snappen we heel goed waarom het zo verstandig is dat we dat doen. Zo ziet het er van de andere kant denk ik ook een beetje uit.
Ja, ja. Nou vind ik, Thomas Spijkerboer, je praat er heel analytisch en heel rustig en redelijk over. Lukt het jou om niet cynisch te worden in deze, als je naar dit soort problemen kijkt?
Ja. Ik denk dat je als je aan de universiteit werkt, heb je een heel beperkte rol. En die is het maken van analyses. En zeggen, nou, volgens mij is er dit aan de hand. Wat ermee gebeurt, dat is vervolgens, dat bevindt zich volkomen buiten mijn macht. En als ik mijn rol zo beperkt zie, denk ik van nou ja, ik doe wat ik kan doen. En daar doe ik mijn stinkende best op.
Cynisme kun je voorkomen door geen al te grote taken op je te nemen.
Ja, misschien is dat het wel, ja.
Thomas Spijkerboer, dank je wel voor dit gesprek. Wat staat er nog meer in De Groene van deze week? Een profiel van Wendell Berry, het ecologisch geweten van Amerika. Ik had er nog nooit van gehoord. Deze boer, dichter, schrijver pleitte al voor duurzame landbouw voordat het woord bestond. Een duurzame economie draait volgens hem om zorg, aandacht en genegenheid. Kortom, liefde. Hardwerkende liefde. En een onderzoek naar energiearmoede. Vele tienduizenden bewoners van slecht geïsoleerde corporatiewoningen gaan een dure winter tegemoet. Zo blijkt uit deze inventarisatie. Door bezuiniging op de woningbouwcorporaties hebben de broodnodige renovaties met bijvoorbeeld dubbel glas nog niet plaatsgevonden. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook via ons adres podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of in de korte recensie. De 400ste sterren zijn we inmiddels voorbij, dus op naar de 500 zou ik zeggen. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Z. Fazel en ondergetekende Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de Tune for N van Paul van Kemenade. Thank you.